Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en daar nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven. Ook in de moeilijkere momenten. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn, ontdek je in deze podcast. Hi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert. Ja, daar ben ik weer. Het is een tijdje geleden dat ik weer een podcast opnam. Reden is eigenlijk gewoon dat het leven super vol is en een podcast opnemen nog niet zo moeilijk is, maar ook zorgen dat hij goed verwerkt wordt, geëdit wordt enzovoort, altijd weer even tijd vraagt. En die tijd neem ik niet. Ja, uiteindelijk zijn dat natuurlijk gewoon keuzes. Ik kan het wel doen. Ik kan wel zeggen dat ik er niet aan toe kom en dat het niet kan. Het kan allemaal wel, alleen ik heb het overduidelijk niet gekozen. Ik hoop dat ik de komende tijd weer een ritme van 1 keer in de 2 weken kan oppakken. Want ja, ik heb genoeg te delen. Ik heb ook de afgelopen maanden geregeld van mensen gehoord dat het ze echt goed doet. En dat ze heel veel plezier beleven aan de podcast. Of beleefd hebben, vrees ik dan. Want ze hebben weer een tijdje moeten wachten. En dat doet me toch goed, want ja, je zit hier in een microfoon allerlei dingen in te spreken. En dan vraag je misschien ook wel eens af, goh, wie luistert daar nou eigenlijk naar? Want dat heb je gewoon natuurlijk niet door, wat het doet aan de andere kant. Dus dat is altijd leuk om te horen. Kom je me tegen, laat het me dan ook vooral weten waar je iets aan gehad hebt. En een berichtje sturen mag natuurlijk ook altijd. Maar goed, de reden dat ik vandaag besloot een podcast op te nemen was eigenlijk een story die ik deze week deelde. En die ging over empathie. En het erkennen van het gevoel van de ander. Ik deelde een quote van iemand waarin zo'n beetje stond hoe belangrijk het is om dingen te zeggen als, in dit geval was het een Engelse quote, I get you, I understand, I see why you feel this way. En wat ik wel mooi vond, er stond in die quote ook, er wordt zo ongelooflijk onderschat how saying things like this disarms us. Ons ontwapent. En het kwam precies op een moment dat ik een aantal ervaringen had waardoor ik me realiseerde hoe onderschat het is wat het effect is van het gevoel van de ander erkennen. Gaandeweg deze aflevering zal ik wel wat voorbeelden geven, maar het was in elk geval zo dat ik me bewust was een aantal dagen al, hoeveel gedoe er eigenlijk ontstaat op het moment dat we niet het gevoel van de ander erkennen in bepaalde situaties. En nou ja, toen kwam ook nog die quote voorbij en dat noemen ze dan synchroniciteit. Dan is het niet voor niks en mag ik er wat mee. En wat is dat nou, hè? Dat empathie en dat erkennen van dat gevoel? Heel vaak, en dat zie ik heel vaak gebeuren op het moment dat je... ik hoor het zeker bij ouders vaak. Stel je voor, je hebt een jong kind en je loopt langs de snackbar en je kind roept, ik wil een ijsje, ik wil een ijsje. En jij besluit, nee, we gaan geen ijsje doen. Dan zie je heel vaak dat een kind toch nog aan je gaat trekken of gaat vragen of moeilijk gaat doen of verdrietig is of gaat mokken. En wat ik dan ouders vaak zie doen is zeggen, je moet niet zeuren, je hebt al genoeg gehad, het is prima zo, ik wil ook wel eens wat enzovoort. Waarmee we eigenlijk, voor het gevoel van het kind volledig aan de kant schuiven. En niets doen met de emotie die nou eenmaal aan de kant van het kind zit. Want het punt is namelijk dat op het moment dat jij nee zegt, een kind heus wel weet dat jij verstandig bent en soms gewoon dit soort beslissingen neemt. Het gaat er alleen om dat het kind op dat moment zo hoopte dat het wel ging gebeuren, dat het op dat moment dat gevoel even niet kan handelen. En jij leest het mogelijk als dit kind probeert alsnog zijn zin te krijgen. Maar voor het kind gaat dat gewoon heel vaak alleen maar om het niet kunnen verdragen van dat rotgevoel. En de kracht van empathie en van erkennen van dat gevoel is dat er op dat moment voor het kind in elk geval bewustzijn komt van dat er iemand is in dat rotgevoel. Iemand naast je is in dat rotgevoel, waardoor het beter te verdragen is. En wat je ziet is dat er dan onmiddellijk rust ontstaat. Dus het gaat er niet alleen om dat je zorgt dat je dat ijsje niet echt hoeft te geven. Het gaat er dus ook niet om dat je het kind alsnog gelijk gaat geven als je zegt, ach, ik begrijp wel dat je ongelooflijk teleurgesteld bent. Dat is ook niet leuk dat ik dat voor je bepaal. Dat wil niet zeggen, en daar zit een grote misunderstanding wat mij betreft, het wil niet zeggen dat je je kind in één keer gelijk gaat geven. Maar het betekent wel dat je op het moment dat je zegt, dat is ook teleurstellend, dat je op dat moment even bij je kind bent, terwijl je gewoon doorloopt, terwijl je gewoon op weg naar huis bent, maar dat kind zich in elk geval gehoord en gezien voelt in de emotie die teleurstelling nou eenmaal is. Dus het erkennen van gevoel en het tonen van empathie en het voelen van empathie betekent niet dat je vervolgens iemand gelijk gaat geven, maar het betekent wel erkennen van het gevoel en de ander echt zien. Nou, en wat zijn nou voorbeelden van wat je kan zeggen om je empathie te tonen en om te laten merken dat je ziet wat er bij de ander gebeurt? Het mooiste is om zo goed mogelijk de kern te raken van wat je ziet dat er aan de andere kant gebeurt. Wat ik altijd merk is dat dan, ja, of te mooie woorden gebruiken of het ingewikkeld maken, terwijl soms erkennen van gevoel alleen maar is, dat is ook gewoon stom. Of stel je voor, je partner is aan het klussen en er gaat van alles mis. Dat je gewoon zegt, jee, wat een gezeik is dit ook, dat klussen. Zodat je even letterlijk bewoordt wat die ander eigenlijk aan de binnenkant voelt. Hè, dingen als, dat is ook balen. Of stel je voor, je bent op weg om uit te gaan met je vrienden. En je vriendin die zit thuis en die baalt dat je weggaat. Want je bent eigenlijk de hele week al weg geweest voor werk of voor andere leuke dingen. Maar je denkt wel, ja, ik wil wel echt gaan. Want het is gezellig om mijn vrienden te zien. Maar je voelt al, terwijl je klaarmaakt, dat de ander not amused is. En je voelt dat zo sluimeren, zoals dat wel eens gaat in relaties. Je voelt een beetje die stilte. Je voelt dat die ander een beetje aan het mokken is of een beetje zich ongemakkelijk voelt, aan het balen is. Het mooiste is dat je dan kan zeggen van, hey, ik zie dat je ervan baalt dat ik ga. En dat is ook niet leuk voor jou, want ik snap dat jij dan hier alleen zit met de kinderen. En jij wil misschien ook wel eens weg. Of je wil gewoon heel graag dat ik even thuis blijf in de avond. Ik ga wel, maar ik zie wel dat dit voor jou niet leuk is. Dus, en dan vervolgens geef je iemand een knuffel en ga je gewoon. Hè? Of, het kan natuurlijk ook zijn dat je besluit, ik vind het eigenlijk zo belangrijk hoe die ander zich voelt. En zo belangrijk is dat uitgaan niet. Dan kan je natuurlijk ook thuis blijven. Maar het punt is dat vaak denken we dat als je erkent dat jouw vriendin of je vriend, als er een vrouw is die op pad gaat, baalt dat je gaat, dat in het erkennen we dat we dan eigenlijk zeggen van ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, ik ga niet. En daarom is het zo belangrijk dat je, en dat is een volgende wat in het erkennen van gevoel zo cruciaal is, dat je het echt heel erg houdt bij het gevoel van de ander. En dat je bijvoorbeeld er niet van maakt, het is ook niet leuk dat ik altijd maar weg ben. Nee, het is niet leuk voor jou dat ik altijd maar weg ben. Of het is voor jou best lastig dat ik zo druk ben met werk, terwijl jij hier maar met kinderen zit. Dat wil niet zeggen dat je in één keer van alles gaat veranderen in werk of in uitgaan of andere leuke dingen. Maar wel dat je ziet wat het doet met de ander. En dat zal al een mega verschil maken in hoe die ander vervolgens omgaat met de situatie. Doe je het niet, dan wat je dan meestal ziet, is dat een ander, of dat nou een kind is wat een ijsje wil, of een partner die wil dat je thuis blijft, dat de ander nog meer gedrag laat zien van ongenoegen. Voor jou lijkt het dan dat diegene het jou alleen maar moeilijk wil maken of gewoon zijn zin wil hebben. Maar eigenlijk gaat het erom dat de ander geen grip ervaart. Geen grip op zijn emoties op dat moment en geen grip op jou of op de situatie of op een besluit wat er genomen is. En wat je dan ziet is dat de ander vaak veel meer pogingen doet om alsnog grip en controle op de situatie te krijgen. Wat je ziet is dat de ander nog meer gaat mokken, gaat huilen, gaat klagen, dwars gaat doen. Geef je wel erkenning aan het gevoel, zeg je wel dingen als het is ook niet leuk voor jou, ik snap je teleurstelling. Dan voelt de ander zich gezien en dan voelt de ander zich gehoord. En wat er dan ontstaat is onmiddellijk meer rust en acceptatie, want wat je dan ziet is dat het eigenlijk helemaal niet om het ijsje gaat of om dat de ander jou niet gunt om het leuk te hebben. Maar de ander mist op dat moment de connectie. Ofwel omdat het zich zo rot voelt, een kind zich zo rot voelt dat het even niet kan handelen dat het geen ijsje krijgt, hoe klein dat ook voor jou lijkt. Of omdat die ander in de betreffende situatie, dat jij bijvoorbeeld veel werkt, daarin geen connectie met jou voelt. En die heel erg zoekt. En op het moment dat jij dan de ander echt ziet en hoort, dan is er onmiddellijk connectie. En dus ontstaat er rust en acceptatie in de situatie. Des te leuker is het voor jou om vervolgens over straat door te lopen langs andere winkels en met je kind te kletsen. Des te leuker is om het vervolgens met je vrienden te hebben. Of lekker aan het werk te gaan. En zoals ik al zei, ik denk dat een van de belangrijkste redenen dat we dit niet doen, is omdat we bang zijn dat we in het erkennen van het gevoel van de ander gelijk moeten geven. En dat, tegen de ander dus, dat de ander dan dus van ons verwacht dat we doen zoals diegene in zijn hoofd had. En dat is natuurlijk niet zo. Je hebt groot gelijk dat je niet altijd een ijsje geeft. Groot gelijk dat je het leuk hebt in je leven. En in het erkennen van het gevoel van de ander kan de ander ook steeds meer accepteren dat sommige beslissingen gewoon aan jou zijn. En die ander gaandeweg samen met jou leert om te accepteren wat bepaalde situaties nou eenmaal met zich meebrengen. En natuurlijk is het grote voordeel van het erkennen van het gevoel van de ander ook dat die ander dat naar jou toe in andere situaties ook zal doen. Want we hebben het nu natuurlijk over wat jij kan doen in dit soort situaties, wanneer de ander zich rot voelt. Maar het is natuurlijk even zo fijn als de ander jou echt ziet en daar even ruimte voor kan maken. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen jaren hadden wij een soort latrelatie. En ik heb elke keer lopen mopperen over hoe stom ik dat vond. En dat ik niet het type ben van een latrelatie. En dat ik het gewoon eigenlijk ongelooflijk ongezellig vond. Maar de situatie was er gewoon niet naar. Dat kon ik ook wel zien. Het was gewoon niet verstandig om met z'n allen in dit huis te gaan wonen. Met iemand die zelf ook veel ruimte nodig heeft en thuis werkt. En ik ook gewoon aan huis werk. En dat nog met twee tieners in huis. Was gewoon niet verstandig. Dat kon ik zien en tegelijk baalde ik er vaak van. En op zich kon ik dat prima handelen. Maar eens in de zoveel tijd had ik dan weer een enorm, even een dag dat ik me daar enorm rot over voelde. En het prettige was dat ik dat dan gewoon kon zeggen tegen mijn partner. En dat hij gewoon alleen maar zei, dat zie ik. Ik zie je worstelen. En dat ik dan een knuffel kreeg. En dan was het eigenlijk voor mij gewoon alweer helemaal goed. Want waarom baalde ik ervan? Omdat ik natuurlijk heel vaak een soort connectie mis of samen zijn mis. Ja, en als die ander op dat moment in mijn rotgevoel even helemaal met mij kan zijn en niets hoeft met dat rotgevoel, dan is er meteen die connectie. Dan is er meteen ook rust in het gevoel wat ik dan heb van dat balen. En er hoeft dan ook oprecht niks anders. Maar soms zijn gevoelens nou eenmaal zo groot of zo in de weg zittend, dat het heel prettig is als de ander dan met je kan zijn. Nou ja, en als jij dat geregeld doet, dan kan die ander dat natuurlijk ook ervaren, dat erkennen van gevoel en empathie, niet betekent dat je meteen de hele boel op de kop moet zetten. We zijn echt niet sneller gaan samenwonen omdat ik geregeld eventjes ervan baalde. Nee, want ik was ook volwassen genoeg om te zien dat dat gewoon niet verstandig was. Maar ja, het doet soms wel wat. Zoals een kind ook wel kan zien dat een vader of moeder niet altijd een ijsje geeft, maar wel even wil kunnen balen daarvan. Iets anders wat er vaak verkeerd gaat, wil ik niet zeggen, maar waar vaak een misunderstanding op zit, is dat het een soort toneelstukje wordt. Dat je denkt, oh ja, nu moet ik erkennen, want dat heb ik gehoord in de podcast. Je moet het natuurlijk wel menen. En het interessante is dat verrassend veel mensen zeggen, het voelt een beetje als een toneelstukje. En ik weet precies waarom dat zo is. Namelijk, de meeste mensen voelen ook geen empathie. Kunnen niet zien of merken wat het gevoel van de ander is. Ze vinden alleen het gemok of het verdriet of het gedoe irritant en willen dat weg hebben. En dat is dus waarom empathie niet iets is wat je toont, maar het gaat er eerst om dat je empathie voelt. Dat je oprecht even in aandacht bij die ander kan zijn, wanneer je voelt dat er emotie zit aan de andere kant. En dat je het echt kan zien van de ander. Het hoeft niet zo te zijn dat jij je ook rot gaat voelen, of dat jij teleurgesteld bent, of dat jij gaat balen. Maar het betekent wel dat je even zo aanwezig kunt zijn met je kind, met iemand met wie je een gesprek hebt. Zodat je echt even, zoals ik dat wel eens noem, naar de overkant gaat. Wat gebeurt daar? En kan je dat zien? Kan je oog hebben daarvoor? En op het moment dat je er oog voor kunt hebben, ook op het moment dat je echt even stilstaat bij hoe is dit voor die ander, dan kan je dat noemen. Datgene wat je beseft, wat de ander zou moeten voelen, dat kan je dan gewoon letterlijk benoemen. Want nog even terug naar, stel je voor dat jij wil iets gaan doen. Jij gaat een weekend weg en je ziet dat je partner, jij gaat met vriendinnen op stap en je partner blijft alleen thuis met de kinderen. En je ziet gewoon dat hij een beetje chagrijnig loopt te doen. Het gechagrijn is niet wat je hoeft te benoemen. Je ziet misschien chagrijn of frustratie. Dan kan je zeggen van, ik zie dat je er een beetje tegenop ziet tegen dit weekend, alleen met de kinderen. Dat is ook veel met een kind van 2, 4 en 5. Hè, dus je zegt dan niet, ik zie dat je chagrijnig bent, maar best pittig hè, als ik nu wegga. Snap je? Dus je benoemt echt letterlijk waarvan je vermoedt wat er aan de andere kant gebeurt. En je hoeft het er niet eens mee eens te zijn. Jij kan misschien wel denken, joh, gast, dit doe ik iedere keer als jij op reis bent voor je werk. Stel je niet aan, dat kan je misschien denken, maar dat helpt niet. En het kan ook oprecht zo zijn dat het voor jou minder een probleem is. Dat je denkt, ja joh, ja, dat zijn nou helemaal onze kinderen. Dat doet er op dat moment niet toe. Voor die ander is dit kennelijk veel. En het gaat erom dat je dan dus niet benoemt wat je ziet, van ik zie dat je boos bent, ik zie dat je chagrijnig bent enzovoort, maar dat je achter de reden van dat gechagrijn of achter die boosheid kijkt. En dat benoemt. En het dus ook meent, dat je oprecht meent dat je ziet dat het voor de ander wat veel is of dat het voor de ander frustrerend is. Nou, en een laatste voorbeeld is misschien wel de tiener die uit school komt en moppert over hoe belachelijk een leerkracht heeft gedaan of een beslissing van een leerkracht enzovoort. Dat verhaal, dat hoor je aan en heel veel ouders zeggen, nou ja joh, je moet gewoon luisteren en zo gaan die dingen nou eenmaal. Of er zijn ouders die enorm meepraten van, jeetje, wat belachelijk, een idioot en misschien zelfs wel schoolbellen. Beide zijn eigenlijk, of je nou gelijk geeft of dat je het wegwuift, beide zijn overigens geen empathie. Dat wegwuift natuurlijk al helemaal niet, maar gelijk geven ook niet eens. Echte empathie is dat je ook weer naar de overkant gaat, zoals ik dat dan noem, en zegt, jeetje, wat ongelooflijk frustrerend, want daarmee, ja, het is super lastig dat alles voor je bepaald wordt en het is al irritant dat je iedere dag naar school moet en dan moet je ook nog doorstaan dat mensen dingen voor je bepalen, terwijl jij daar niet geen zegje over hebt. Dat is ook super frustrerend. Ja, dus dat je gelijk geven ook beseft dat dat niet altijd de erkenning is die een kind, waar een kind echt iets aan heeft. En tot slot, erkennen, empathie kan in grote en kleine situaties. Het kan zijn dat moment dat je langs die snackbar loopt en dat ijsje, want dat is maar een klein ding. Daar helpt het als een dolle, daar creëert het rust en acceptatie en connectie. Maar zeker ook met die hele grote dingen. Wij krijgen aanstaande dinsdag de sleutel van ons nieuwe huis. En dat is iets wat niet bepaald goed is gevallen bij mijn jongens. Ze zijn het daar niet mee eens. Het is een huis wat een stuk verder weg is van school. Niet ondoenlijk, maar nou, het is wel verder van het dorp vandaan. En ze zijn, op z'n zachtst gezegd, not amused. Dat vind ik natuurlijk super lastig. Tegelijk heb ik tegen ze gezegd, dit gaat wel gebeuren. En op het moment dat ik dan duidelijk ben, dat helpt al. Dat creëert natuurlijk al wel een bepaalde rust. Maar dat neemt niet weg dat de emoties weg zijn. Er is nog steeds een behoorlijk, nou, zowel verdriet om het verlaten van het huis wat ze altijd gekend hebben, als gewoon pissigheid op mij dat ik zo'n belachelijk idee heb gehad om verder weg te wonen. En natuurlijk is dat voor mij best wel lastig, want ik ben ongelooflijk enthousiast over dit plan. Ik heb er zin in. Dat neemt niet weg dat mijn gevoel hierin belangrijker is dan het gevoel van de ander. Ja, ik heb wel besloten. We gaan. Zelfs dat besluit is natuurlijk best lastig om vol te houden als je ziet dat twee mensen waar je zoveel van houdt het echt niet oké vinden. En toch voel ik dat het klopt. En heb ik de leider van dit gezin te zijn en gaan we dit doen. Wat ik me meteen heb gerealiseerd, want ik vermoedde al dat ze daar niet super enthousiast over gingen zijn. Wat ik meteen heb gerealiseerd is dat ik heel helder ben over het besluit. En vol aandacht hou voor hun gevoel. En op het moment dat ik zie dat daar aan de andere kant weer iets gebeurt, dan is dat waar ik de volste aandacht bij heb. Dan zet ik mijn eigen enthousiasme aan de kant. Dan zet ik ook mijn teleurstelling aan de kant. Dat ik natuurlijk eigenlijk hoopte dat ze wat blijer zouden zijn. Dat is niet zo. Daar hoeven zij mij geen erkenning in te geven. Daar heb ik mijn geliefde voor. En die kan er dan met mij zijn. Maar op het moment dat ik zie dat dat aan de andere kant echt wat doet, of dat nou verdriet is of boosheid, dan heb ik daar helemaal met de ander te zijn. En wat ik dan doe is, ja, wat ik de laatste tijd nou geregeld dan zeg, is bijvoorbeeld, ik zie dat je verdrietig bent. Ik zie dat je er tegenop ziet. Ik zie je frustratie dat ik het gewoon doe. Het lijkt me zo lastig om nu kind te zijn van iemand die besluit te verhuizen, want voor jou hoeft dit niet. En ik weet dat je niet enthousiast kan zijn over onze plannen. En dat is oké. Dat verwacht ik ook niet van je. Laat het zien. Laat het me weten. Kom bij me als je je verdrietig voelt. Kom bij me als je weer boos bent. Weet je, mopper maar. Scheld maar. Het is oké. Want ik weet dat dit gewoon heftig is voor je. Ik zie het. Ik voel het. En ik ben er voor je. En het mooie wat dan ontstaat, is niet dat die gevoelens meteen weggaat, maar wel dat er een ongelooflijk mooie connectie ontstaat, sterker wordt en blijft, doordat ik er op dat moment voor hen ben. En het niet weg hoeft te hebben. Dat zij dat merken, dat er echt ruimte voor is. En wanneer dat zo is, voelen zij zich gezien en gehoord en wordt het alsnog rustig. Want het grootste probleem aan een verhuizing als dit is dat een kind zich op dat moment niet gezien en gehoord voelt. Want ik beslis dit zomaar, dit ingrijpende besluit voor hun leven. Dat is juist iets waarin kinderen zich soms niet gezien en gehoord voelen. En dat betekent dus ook weer niet dat ik ineens het hele plan overboord gooi. Maar het betekent wel dat ik zorg dat ze gezien en gehoord worden. En dan is die connectie genoeg om door te gaan naar die toekomst. En om het met elkaar alsnog binnenkort heel goed te hebben. Nou, en daarin ook achting te hebben voor hun proces hierin. Ik ben er hier natuurlijk al wat langer mee bezig. Ik realiseer me al een paar jaar dat de kans dat we in dit huidige huis zouden blijven er niet is. Dus ja, ik heb wel al wat langer de tijd gehad om afscheid te nemen van dit fijne huis waar we nu wonen. En die jongens hebben daar nog tijd voor nodig. En het is mijn taak om op dat moment even niet bezig te zijn met mijn eigen enthousiasme, maar volledig te zijn met waar zij zitten en wat zij voelen. En zo zie je dat dat kan gaan over dat ze het niet eens zijn als ik linzensoep maak vanavond. En het kan zijn om dit soort grote dingen als hun veilige huis verlaten. En dat is ongetwijfeld bij jou ook. En merk je nou dat je het moeilijk vindt om te zien wat er aan de overkant gebeurt? Sta dan ook eens stil. Want als je merkt dat je niet zo goed bent in empathie en in erkennen, als je het oprecht niet voelt wat de ander voelt, dan kan het maar zo zijn dat je je ervoor afsluit. Ja, waarom is dat dan? Hè? Wat maakt nou dat je het niet kan voelen? Wil je het niet voelen? Omdat je, bijvoorbeeld, stel je voor, jij gaat een weekend weg of je gaat uit. Is het dan lastig voor je om te voelen hoe verdrietig jouw partner is dat je weggaat? Of gefrustreerd is of er tegenop ziet? Geeft jou dat te veel een rot gevoel? Nou, dan kan ik je zeggen, dat hoeft niet. Je hebt het volste recht om gewoon een leuk leven te hebben en op pad te gaan met vriendinnen of vrienden of leuk werk te hebben. Of sluit je ervoor af omdat je het gevoel hebt dat het je beperkt. Ja, ook dan weer, dat hoeft niet. Het gaat erom, jij wordt niet beperkt wanneer je erkent dat de ander een bepaald gevoel heeft. En wanneer je dat gaat beseffen, dat je de ander geen gelijk geeft of dat het niets hoeft te veranderen aan jouw beslissingen, dan kan je toch die connectie maken en er eventjes met de ander zijn. En vervolgens in dat ene minuutje, in die ene knuffel die je de ander geeft, in dat ene momentje van korte aandacht die je voor de ander hebt, heb je vervolgens een veel fijner weekend, een veel leukere dag, een veel leukere wandeling met je kind. Ja, wordt het leven weer makkelijk. Nou, ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. Het je aan het denken zet en misschien wel wat verandert. Kijk eens wat het doet. En mocht je vragen hebben, dan weet je me te vinden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Dag! Wat fijn dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je erdoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je mij vinden via mijn website www.barbarasteenvoorde.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Om alle eenvoud van geluk afleveringen te blijven volgen, klik je in je podcast app op de drie puntjes bovenaan je scherm en dan op volgen. Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen. En het allerleukste vind ik het om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. En heb je heel concreet een vraag, een behoefte, een wens of een suggestie? Stuur mij dan een bericht via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.